Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 12. Even is er een tinteling van vreugde in Bosie's hart als hij hoort dat meneer Smit naar Calcutta komt. Nu zal hij zijn christenvriend weer terugkrijgen. Heel graag wil Bosie weer zijn vroegere meester dienen. Ook verlangt hij om al zijn verdriet aan meneer Smit te vertellen. Zijn verdriet dat hij voor zijn eigen volk niet durft belijden, dat hij de God van de christenen wil dienen. Dan ineens snijdt een pijn door zijn hart. Een brandende zorg over zijn kleinzoontje, de kleine Indru. Wie zal aan de jongen uit de Bijbelbladen voorlezen en hem leren de enige ware God te dienen? In het donker van de nacht, terwijl de jongen slaapt, knielt Bosie in zijn hut en bidt aan de alwetende God, die de hele aarde overziet, die elk mensenkind kent en hoort. Bosie roept uit zijn nood God de Heere aan om hulp. En dan herinnert hij zich hoe de moeder van kleine Henry, toen ze ging sterven, aan diezelfde God in vertrouwen gevraagd had. O mijn God, ik geef dit vaderloze kind aan u over, in vol vertrouwen dat mijn kind nooit eenzaam, verlaten of verstoten zal zijn. En toen had zij aan hem, Bosie, haar Bijbel laten zien, waarin Gods bevel en belofte geschreven is: laat uw vaderloze kinderen aan mij achter, ik zal hen in het leven behouden. Nooit heeft Bosie dat ogenblik kunnen vergeten, toen die jonge stervende moeder haar baby in zo'n vertrouwen aan Gods bescherming kon afstaan. En hij, Bosie, heeft van dichtbij gezien hoe God de Heere zijn belofte aan die moederloze baby, aan de kleine Henry, heeft vervuld. God zelf heeft kleine Henry in het leven behouden, zoals zijn moeder geloofd had. In deze nacht zou Bosie met dezelfde vertrouwen zijn kind, zijn kleine Indru, zo graag aan Gods bescherming overgeven. Nu beseft hij duidelijker dat de belofte, ik zal hem in het leven behouden, niet alleen het aardse, tegenwoordige leven betekent, maar veel meer het eeuwige leven, verlost van alle zonden en ellende, door het geloof in Jezus de Zaligmaker. Bewogen over het eeuwig heil van zijn kleinzoon, bidt en smeekt en schrijdt de Indiase Bosie op zijn knieën voor de God die over alles regeert, om zijn kleine jongen uit genade voor eeuwig in het leven te behouden. Wondere stilte, vrede en vertrouwen vloeit na dit gebed in Bosie's ziel. Hij heeft zijn kleinzoontje door het geloof overgegeven aan Gods barmhartigheid. In de morgen als de eerste zonnegloed de donkerte van de nacht aan de ochtendnevel verdreven heeft, als de vogels hun vreugdezang om de nieuwe dag uitjubelen, gaat Bosie met zijn kleinzoontje door het bos naar de kreek. De lege kruiken op hun rug. Bij de kreek hurken ze neer en vullen de kruiken met het frisse, koele water. Indru tilt zijn kleine waterkruik op zijn schouder en Bosie torst de grote volle kruik. Terug naar huis loopt de kleine jongen voorop, parmantig, met een trotse glimlach op zijn gezicht, stapt hij voor zijn grootvader uit. Bosie volgt hem, goed oplettend of er geen gevaren zijn die het kind bedreigen. Als een pijn vlijmt weer de gedachte door Bosie's hart. Nog een paar weken, dan moet ik het kind loslaten. Hem alleen laten, want dan komt meneer Smit mij halen. Angst en zorgen knijpen zijn keel dicht. Waar moet hij zijn kleinkind brengen? Bosie blijft stilstaan op het bospad. Hij kan niet verder. Zijn hart bonkt zwaar. Het klopt snel, steeds sneller. Hij hijgt naar adem. Dan zakt het bonzen weg in trage, te trage kloppen van zijn hart. Het bos om hem heen wordt schemerig. Het wordt donker. De bomen lijken te bewegen. Zware, rechte stammen buigen naar de aarde en Bosie buigt mee. Hij wankelt en valt. De grote waterkruik valt kletterend aan stukken. Het kostbare water vloeit over het pad de heuvel af. Grootvader, schreeuwt de jongen. Hoe lang hij in het bos op de grond heeft gelegen, kan Bosie zich niet later herinneren. Langzaam komt zijn bewustzijn terug. Bevend recht hij zich op van de grond en gaat met wankele stappen met Undri mee naar zijn hut. De jongen grijpt grootvaders hand en leidt hem over het smalle bospad, terwijl hij zijn kleine waterkruik voorzichtig op zijn schouder meedraagt. Grootvaders kruik is gebroken, het water is verloren, maar hij, Indru, zal zijn kruik veilig thuis brengen. Dan hebben ze toch water. Zijn kleine hand klemt om Bosie's grote bevende hand. Kom maar, grootvader. Ik zal voor u zorgen, zegt het kind troostend. Vaag beseft Bosie dat hij, de grootvader, niet meer die sterke man is die voor zijn kleinzoon zorgt, maar het kind leidt hem. In de hut gaat hij direct op zijn slaapmat liggen, met stekende pijn in zijn hoofd. Zijn armen voelen slap en krachteloos, terwijl zijn lichaam trilt en schudt als een boomblad dat door een plotselinge windvlaag heen en weer geslingerd wordt. Indru knielt bij grootvader neer. Hij vult een kom van kokosnoot met fris water uit zijn kruik. Voorzichtig laat hij grootvader drinken. Traag glijden de uren van de morgen voorbij. Bosie blijft stil op de mat liggen. Er is geen kracht in zijn lichaam om op te staan. Indru blijft dicht bij hem en waakt over zijn grootvader met lieve kinderlijke zorg. In de middag klinkt buiten voor de hut de harde, boze stem van grootmoeder Zeebee. Ze roept Indru, hij moet naar buiten komen. Maar de jongen geeft geen antwoord. Nog dichter kruipt hij naar Bosie toe, alsof hij grootvader wil beschermen tegen een dichterbij komend gevaar. Dan verschijnt zij in de deuropening. Als haar ogen aan het donker van de hut gewend zijn, staart ze met scherp onderzoekende blik naar Bosie, die nog steeds op zijn slaapmat ligt. Ah, zegt zij, jij bent ziek, Bosie. Jij zal het licht van de zon niet vaak meer zien. Spoedig zullen ze jouw lichaam aan de oever van de Gangesrivier neerleggen, of... Ze wacht even met spreken en een grijns trekt over haar gezicht als ze vraagt, of heb je zoveel zilver dat je kunt een graftombe op het kerkhof betalen? Bosie huivert van haar woorden. Hij wil nog niet aan sterven denken. Hij wacht immers op de komst van meneer Smit uit Engeland om hem weer te dienen. Grootmoeder Zeebee trekt haar arm uit en wijst met haar vinger naar de kleine jongen. Dan is hij weer van mij, zegt ze gebiedend. Van mij en niemand anders, Begrijp je dat goed, Bosi? Dat kind hoort niet bij jou, alleen wanneer jij een oprechte hindoe bent, mag hij bij jou blijven wonen. Spreek de waarheid, Bosi, ben je een hindoe of hoor jij bij die verachte christenen? Vraagt ze spottend. Bosi schrikt van haar dreigende stem. Hij voelt een gevaar naderen, want CB eist de kleine jongen weer op als haar eigendom, zodra hij, Bosi, er niet meer zal zijn. Zonder antwoord af te wachten, verlaat zij de hut. Het kind legt zijn hand in Bosi's hand en zegt: ik blijf bij u, grootvader. Ik blijf altijd bij u. Na een paar dagen voelt Bosi zich iets beter. Hij kan weer buiten lopen, wil de groenten uit het bos halen en zijn waterkruik bij de rivier vullen. Hij heeft een nieuwe kruik gekocht, gelijk aan de vorige die gebroken is. Maar hij vult hem niet meer tot aan de rand toe, vol. Nee, hij vult de kruik nog niet eens half vol. En toch kan hij dat gewicht nauwelijks dragen. Zo weinig krachten heeft hij overgehouden. De mensen uit het dorp weten niet dat zijn waterkruik niet vol is. Hij wil het niet laten merken dat hij zich nog ziek voelt. Grootmoeder CB laat elke dag op Bosi. Hij voelt hoe ze hem steeds nastaart. Haar ogen volgen hem, zoals een jakhals in de omgeving van een starvend dier wacht, om zijn prooi te kunnen verslinden. Zo wacht de oude vrouw met begerige blik op het wegkwijnen van Bosi's gezondheid. Ze hunkert naar zijn dood, omdat ze overtuigd is dat Bosi ergens zilvergeld verborgen heeft. Op een middag vraagt Indru kinderlijk onschuldig: grootvader, hebt u in deze hut zilver begraven? Moet je dat voor CB vragen? Zegt Bosi ontstemd. Ja, antwoordt de jongen. CB zegt dat u gauw zult sterven. Dan moet zij weten waar het zilver is om kleren voor u te kopen. Een plotselinge boosheid vlamt in Bosi op. O, die valse vrouw! Ze wil weten waar zijn geld is om het voor zichzelf te gebruiken. Hij is ervan overtuigd dat ze niets aan Indru zal geven. Meteen stapt hij naar buiten en loopt naar CB's hut. De vrouw ziet hem komen. Ze gaat hem tegemoet en zegt, gemaakt vriendelijk: ah, dat is goed, Bosi, dat je over het zilver, over de opvoeding van de jongen komt praten. Ah, je zult niet vaak meer de zon zien opgaan. Je bent zwak. Misschien is morgen je laatste. Zwijg, zegt Bosi heftig. Zwijg over het zilver en spreek niet meer erover tegen Indru. Als ik nog zilver heb, dan is het voor mijn kleinzoon, voor hem alleen. Heel spoedig zal meneer Smit uit Engeland hier komen. Ik zal weer in zijn dienst gaan. Aan hem zal ik het geld toevertrouwen om Indri een goede opvoeding te geven. Meneer Smit komt gauw. Ja, het zal niet lang meer duren. Dan zal ik hem dienen en weer gelukkig zijn. Bosi hijgt van de gesprekken, draait zich om en loopt terug naar zijn hut. Met vlammende ogen kijkt grootmoeder CB hem na. Haar plan om het geld in handen te krijgen dreigt te mislukken. Als meneer Smit komt, is haar kans voorbij. Daarom wil ze het geld vinden voordat meneer Smit er is. Dus moet zij haast maken. Een boos plan rijpt in haar gedachten. En Indri moet helpen het zilver te vinden. Het moet vlug gebeuren. Opnieuw brengt de bediende van de heer Campbell een kort bezoek aan Bosi, met een goed bericht. Bosi's vroegere meester, de heer Smit uit Engeland, is in Calcutta aangekomen. Hij moet daar zijn zaken regelen en zal zo snel mogelijk naar Bosis dorp, naar Kali Jan komen. Meneer Smet verlangt zijn vroegere Indiaanse bediende aan vriend Bosie weer te ontmoeten. De bezoeker let nauwkeurig op Bosie, want hij moet bij de heer Campbell verslag uitbrengen over zijn toestand. Bezorgd luistert de heer Campbell die avond naar zijn dienaar, dat Bosie's gezondheid achteruit gaat. En hij onder voortdurende bedreiging van de oude zeebee aan zijn dorpsgenoten leeft. Bosie blijft van dag tot dag uitzien naar de komst van de heer Smit. Vaak wandelt hij met trage stappen aan Indroes hand over het voetpad naar de grote landweg in de richting van Calcutta. Vanaf die weg moet de heer Smit naar Kaligan komen. Daar tuurt Bosie naar de verte of hij een donkere stip ziet komen, die steeds groter zal worden, totdat hij duidelijk de resquai van zijn meester zal zien. Maar dat uitzien is te vergeefs. De heer Smet komt nog niet. Dit geeft Bosie zorgen, want hij voelt zijn gezondheid minder worden. Van dag tot dag wordt hij zwakker. Het lopen mat hem af. Hijgend naar adem schuifelt hij nog rond zijn huis. Waarom komt meneer Smit nu niet naar Bosie? Juist nu heeft hij een vriend nodig die hem kan troosten en helpen. Bosie beseft de oorzaak van dat matte, kwijnende gevoel. Er moet een ziekte in zijn lichaam zijn, die zijn krachten sloopt, die hem naar het graf zal brengen. Deze ziekte komt niet, zoals bij zijn zoon, als een bliksemstraal die plotseling een jong bloeiende boom velt en in een ogenblik van tijd doet verdorren tot een levenloze tronk. Bij hem, Bosie, is de ziekte als een worm die aan de wortels knaagt, die langzaam maar zeker zijn leven wegvreet. Maar Bosie is niet bereid om te sterven en zijn hulpeloze jongen voorgoed te verlaten. Ernstig bidt hij tot God of meneer Smet spoedig mag komen. Meneer Smet, de enige vriend die hem als een vader kan helpen. Met steun van die vriend wil hij voor zijn familie aan Volk belijden dat hij een christen is, dat hij al zijn vertrouwen wil stellen op de God van de Bijbel. Bosie voelt zich bij de dag ongelukkiger worden. De overtuiging dat Christus Jezus de zaligmaker, de enige is die hem kan beschermen, die hem het eeuwige leven kan geven, wordt steeds sterker. In zijn ziel ontstaat een strijd, een worsteling tussen de kracht van het ongeloof en de ontzaglijke vrees voor de mensen, waardoor hij zijn geloof niet openlijk durft te belijden. Zoals de aarde beeft en kreunt wanneer verborgen vuren worstelen om een uitweg voor ontsnapping, zoals een vulkaan bij een aardbeving de aarde laat schudden, zo gaat een beroering van strijd en onrust door Bosie's ziel. Hij hijgt naar rust, zoals een hert hijgt naar de koele waterbron. Bosie kan in deze strijd niet doorzien dat het goddelijke wijsheid is dat meneer Smit nog niet komt. Hij moet leren zijn vertrouwen alleen op God te stellen en af te zien van het steunen op zijn vriend en zijn meester, de heer Smet. Weer komt een boodschapper naar Bosie's dorp, nu om te zeggen dat de heer Smet over 3 dagen Bosie zal opzoeken. De man heeft haast en wil snel terug naar zijn meester. Omdat hij de oude zeebee voor haar hut ziet zitten, vraagt hij haar de boodschap aan Bosie door te geven. Ze antwoordt vriendelijk dat ze dat doen zal, Maar meteen rijpt een ondeugend plan in haar gedachten. Nee, ze zal niets tegen Bosie zeggen. Hij mag niet weten, want dan mislukt haar voornemen het geld in handen te krijgen voordat de heer Smit er is. Want dan zal Bosie het zilver zeker aan hem geven, voor Indru. En dat is haar, dan is haar kans voorbij. Ze komt naar Bosie's hut, gluurt door de open deur naar binnen en lacht tevreden als ze hem met gesloten ogen op zijn slaapmat ziet liggen. Bosie slaapt, hij is voortdurend vermoeid. CB is ervan overtuigd dat Bosie de boodschap over de heer Smit niet gehoord heeft. Hij kan dus geen achterdocht tegen haar hebben. Als ze Bosie's geldschat kan ontdekken, heeft zijn leven verder voor haar geen waarde meer. Maar nu is het zilver nog na ergens verborgen, op een plaats die ze niet weet. Daarom moet ze proberen Bosie gunstig te stemmen. Hij moet vertrouwen in haar krijgen. En dat moet vlug gebeuren, voordat de heer Smit komt. 2 dagen gaan voorbij, waarin CB geen verdere inlichtingen van Bosie kan krijgen over zijn geld. Hij zit ineengedoken in zijn hut. Lopen vermoeit hem en luisteren naar het drukke gepraat van CB geeft hem hoofdpijn. Daarom zit hij stil in zijn hut te doezelen. Soms zijn zijn gedachten helder. Dan bidt hij tot God voor zijn eigen ziel en voor het kind. Voor de kleine jongen die hij nu steeds Henry noemt. Mijn kleine Henry, zegt Bosie vol liefde tegen hem. En de jongen noemt Bosie mijn vader. Een tere band van vader en zoon ligt er tussen hen beiden. En toch ontbreekt er iets. Bosie bidt wel voor de jongen, maar durft er tegen hem niet over te spreken. Hij zegt voorzichtig dat er nog een onbekende God is, die de jongen nog niet kent. Misschien zal hij eenmaal, als hij volwassen is, die God leren begrijpen. Maar de naam van de zaligmaker, van Jezus, durft hij voor het kind niet uit te spreken. En dat geeft hem pijn en onrust. Gespannen zit de oude CB in haar hut te wachten. Straks zal de waarzegger, de Brahimpriester Kolo, komen. Ze heeft een boodschapper naar Kolo gestuurd om hem raad te vragen over het zilvergeld van Bosie. En de schemeravond komt hij. Voorzichtig, onhoorbaar, sluipt hij langs de hutten van het dorp naar het bamboebos bij de waterput. Hij stuurt zijn jongen, die hij meegebracht heeft, naar CB's hut om haar op te halen. In Bosie's hut hangt een warme, benauwde lucht, nadat de zon haar de hele dag op gebrand heeft. Daarom strompelt hij naar buiten om de koelere avondlucht in te ademen. Hij ziet een onbekende jongen naar CB's huis gaan, hoort hen praten. Maar let er niet op wat er gesproken wordt. Wel ziet hij de vrouw en de jongen samen naar de bamboebos gaan. Hij denkt er verder niet over na. Een uur later, als de schemer donkere plekken tussen de hutten laten dalen, zegt Indru ineens: Vader, ik heb mijn koperen pot in het bos laten liggen, toen wij groenten zochten. Ik zal er vlug heen lopen, om hem te zoeken, voordat het donker is. Meteen rent de jongen weg. De afstand is niet ver. Hij zal vlug terugkomen, denkt Bosie. Maar het kind blijft langer weg dan nodig is. Dan maakt Bosie zich ongerust. Langzaam schuifelt hij weer naar buiten en roept Indru's naam. Zijn zwakke stemgeluid wordt nauwelijks een paar meter verder gedragen. Het vervaagt in een onverstaanbare klank. Bosie hijgt van vermoeidheid. Nee, hij kan niet meer lopen. Indru zal hem toch niet horen. Zijn stem is te zwak. Een paar minuten leunt hij in de deuropening van zijn hut tegen de deurpost en staart naar de verte, naar het bos waar de jongen naar zijn kookpot zoekt. Angst om de jongen overvalt hem. Hij wil slikken, maar zijn keel knijpt dicht. Hij zou willen schreeuwen, Indroes naam willen roepen, zodat het ver door het bos zal klinken. Maar er komt geen geluid over zijn lippen. Zijn angst neemt toe. Heeft Indro een ongeluk gehad? Of hebben de mannen uit het dorp hem weer uitgelachen en vuile woorden nageroepen, omdat hij bij zijn grootvader woont? Door onrust gedreven sleept hij zich langzaam over het voetpad naar de waterput. Uit de verte, uit de donkerte van het bamboebos klinken harde stemmen. Duidelijk hoort hij de scherpe stem van Zebé en de kinderstem van de jongen. Achter de stenen wal van de waterput blijft hij stilstaan. Hij rekt zich uit en luistert gespannen naar elk woord dat ze spreken. Indro, zegt de oude Zebé, jouw vader heeft ergens mooie schatten verborgen. Je moet hem vragen waar ze zijn. En je zal veel suiker van mij krijgen, en speelgoed, en armringen van zilver. Zal ik snel naar mijn vader lopen en het nu vragen, antwoordde de jongen in kinderlijk vertrouwen. Nee, Indro, zegt CB vleiend, zo moet je dat niet doen. Je moet naar huis gaan en vragen of je vader zijn zilverschat aan jou laat zien. Dan kun je ons vertellen waar hij het heeft verborgen. Dan ben jij een beste jongen en wij zullen jou mooi speelgoed geven. Maar vertel niet aan Bosi dat wij dit tegen jou gezegd hebben. Waarom? Waarom mag ik dat niet aan mijn vader vertellen? Zegt het kind verbaasd. Waarom zou ik niet mogen vragen waarom hij het voor Henry... De jongen schrikt van zijn eigen woorden, slikt de rest van de naam in. Wat beteuterd kijkt hij naar de grond. Hij wilde Henry zeggen, want dat is de naam waarmee Bosi hem soms met zo'n tere klank aanspreekt. Hij weet dat grootmoeder Zebé die naam niet wil horen, dus hij noemt direct zijn eigen naam. Waarom hij het voor Indri verborgen heeft. Ik zal vlug naar hem toe gaan en het vragen, zegt de jongen resoluut. Nee, schreeuwt Zebé, scherpe stem. Meteen grijpt ze de jongen stevig beet om te verhinderen dat hij wegloopt. Het is dwaasheid om het zo aan Bosi te vragen, schattert zij.
Dank u wel voor uw aandacht.